Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Nederland heeft wel vaker last van medicijntekorten, maar nu zijn de tekorten groter dan ooit. Om patiënten toch aan essentiële medicatie te helpen, wringen apothekers zich in allerlei bochten. Waarom lukt het maar niet de levering van geneesmiddelen op orde te krijgen? Ik bespreek het uitgebreid met zorgredacteur Michiel van der Geest. Michiel, eigenlijk is er al jaren sprake van tekorten. Het lijkt bijna wel afhankelijk van de seizoenen. Maar nu zijn de tekorten groter dan ooit. En waar zijn ze het ernstigst?
Ja, er zijn inderdaad al jaren is er sprake van geneesmiddelentekorten. En die tekorten nemen alleen maar toe. Mm-hmm. Vorig jaar meldde de apothekersorganisatie 2292 keer een tekort van langer dan 14 dagen aan een bepaald geneesmiddel. Ik durf nu al een fles wijn op in te zetten dat we er dit jaar weer overheen gaan. En wat nu het meest nijpend is, zijn de antibiotica tekorten. Mm-hmm. En dan met name antibiotica in de vorm van een suspensie, oftewel een drankje of een poeder. En dat is vooral voor kinderen en baby's die bijvoorbeeld nog geen pilletjes kunnen slikken. Maar ook mensen die afhankelijk zijn van zondevoeding.
Maar zei je nou net dat ruim 2200 keer per jaar er een tekort is? Van ja, 2 weken of meer?
Ja, dat klopt.
En zijn dat dan allemaal verschillende medicijnen? Of zijn er veel medicijnen die steeds weer terugkomen, waar eigenlijk heel vaak een tekort aan is?
Het zijn heel veel verschillende medicijnen waar een tekort aan is. Dat gaat van jichtmedicatie tot epilepsiemedicatie. Soms oncologische middelen. Het gaat om hooikoortspillen. Methylfenidaat is een groot probleem. Kinderen met ADHD. Je zal als ouder maar zonder zitten, mm-hmm, of als kind. Dus dat schiet alle kanten op. Dus ja, het komt heel veel voor. Apothekers hebben daar echt een dagtaak aan. Ze beklagen zich vaak. We zijn eigenlijk niks anders aan doen dan mensen overzetten op andere medicijnen. Groothandels bellen of er toch nog niet ergens wat doosjes liggen. Importeren uit het buitenland als dat mogelijk is.
Wat is de schade tot nu toe? Want je zei al, nou, in sommige gevallen is er een alternatief. Soms hebben ze toch nog ergens een geheim voorraadje liggen.
Ja, de schade is heel ingewikkeld. Kijk, in 99% van de gevallen is toch wel de overeenstemming of de consensus. Kan de apotheker het nog oplossen? Hè? Je wijkt eerst uit naar een middel met eigenlijk dezelfde werkzame stof. Mm-hmm. Soms zijn er meerdere fabrikanten op de markt. Dus dan heeft de ene fabrikant niet meer, maar de andere wel. En als dat niet kan, dan ga je naar misschien een ander molecuul, maar wel met dezelfde werkzaamheid. Nou ja, of dus importeren uit het buitenland. Soms grijpen apothekers naar noodmaatregelen. Bellen ze patiënten op van, heeft u nog een voorraad liggen? Mogen wij een deeltje terug? Of kunt u dat aan andere patiënten uitlenen? Zover.
Maar dan kijken ze in hun administratie wie een keer heel veel heeft gekregen of zo. En denken ze, nou, dat gaan we terughalen.
Nou ja, zo bot is het misschien wel, ja. Ja. Of in ieder geval gaan we bellen en zeggen, ja, als u het niet erg vindt, u heeft voor 3 maanden meegekregen. De fabrikant zegt, over een maand komt er een nieuwe voorraad. Mm-hmm. Kunt u een paar doosjes.
Maar het is dus vooral heel belastend voor de apothekers. Of zijn er ook al voorbeelden van patiënten die...
Het is gewoon, bijvoorbeeld die antibiotica voor kinderen, mm-hmm, en baby's. Dat zijn de allerkwetsbaarste patiënten. Goed, je kunt overstappen naar een ander antibioticum. Nou, wat er dan gebeurt is, de effectiviteit gaat wel iets naar beneden. Dus de kuur slaat minder vaak aan. Bijvoorbeeld bij longontsteking of bij ontstekingen bij baby's. Maar het gaat dominoën. Dus, mm-hmm, als je overstapt, dan is dat volgende antibioticum, ja, schiet er ook uit. Daar komt ook een tekort aan. Bovendien, je zet minder gericht antibiotica in. Dus je zet een wat breder antibioticum in. Wat ook weer antibiotica-resistentie in de hand werkt. Dus er zijn, ja, gewoon wel echt grote nadelen. De Mark de Boer, dat is de voorzitter van de Nederlandse, ja, belangrijkste antibiotica-club, noem ik het maar even. Die zegt ook gewoon, ja, dit is gewoon een essentieel middel voor de werking van de Nederlandse gezondheidszorg.
Ja.
En dat is...
Want eigenlijk is het medicijn van de eerste voorkeur is dan vrij precies. Maar als dat er niet is, dan ga je naar een medicijn wat een generieke bredere werking heeft. Maar die heeft ook allerlei bijeffecten, zeker bij antibiotica.
Ja, dus de bijwerkingen zijn ook groter en je krijgt ongewenste effecten.
Ja, maar goed, dus apothekers wringen zich in allerlei bochten. Kunnen artsen ook nog iets doen? Of zie je bij artsen ook al tendensen te zeggen, nou, dan gaan we wel minder vaak voorschrijven en die antibiotica alleen bij mensen die het echt nodig hebben. En...
Ja, op zich wordt Nederland geroemd om het terughoudend voorschrijven van antibiotica. Hè? Ik bedoel, je weet het, als je in het buitenland komt, dan het ongeveer het eerste wat ze doen is antibiotica voorschrijven. Ik chargeer nu enorm. Mm-hmm. Maar nu is er wel een oproep uitgegaan van de commissie die de geneesmiddelen tekort in de gaten houdt. Van jongens, wees terughoudend met voorschrijven. Geef elke patiënt maar één doosje mee, niet meer zijn kuur. Probeer die zo kort mogelijk te houden, alles om te sparen, zodat er nog wat is voor de mensen.
En dat is vooralsnog goede spaarzaamheid? Of is dat al uitgemond in de laatste zuinigheid?
Nee, kijk, het schuift op. Hè? Dus je bewaart de amoxicilline clavulaanzuur. Die bewaar je echt voor de kinderen, waardoor bij anderen... Bij de volwassenen ga je dan wat breder inzetten. Dus ja, die zullen meer bijwerkingen krijgen. Minder effectiviteit van het
middel. Oké, dus de kwetsbaarste groepen krijgen nog steeds het originele medicijn. En anderen moeten genoegen nemen met een wat grover middel.
Zoveel mogelijk, ja.
En nu gaat Nederland voorop bij in deze medicijntekorten. Hoe komt dat?
Kijk, medicijntekorten spelen wereldwijd. Mm-hmm. Dit antibioticumtekort, dat speelt echt niet alleen in Nederland. Dat heeft ook gewoon te maken met een toegenomen vraag naar antibiotica. Veel landen worden rijker, dus er komt ook betere gezondheidszorg. Het is een seizoenseffect. We zitten in de longontstekingen winter. Dus dat speelt overal.
En fabrikanten kunnen blijkbaar niet snel opschalen?
Nee. Snel opschalen in de farmaceutische industrie is heel ingewikkeld, want je productielijnen worden al half jaar van tevoren ingepland. Bovendien, antibiotica, ja, dat is al lang van het patent af. Dus daar is niet veel geld mee te verdienen. Ik geloof zo'n potje amoxicilline of 100 milliliter kostte €3,72 of zoiets. Die prijzen zijn gewoon heel laag. In Nederland speelt ook mee dat in 2013 hadden we nog 7 leveranciers van die middelen waar nu een tekort aan is. Dat is er nu 1. En dat zie je eigenlijk over de volle breedte van de geneesmiddelen. Mm-hmm. Het is heel kwetsbaar geworden. In de jaren 90 en begin 2000 is heel veel productie naar China en India verplaatst. Gewoon puur uit efficiëntie overwegingen.
Maar vooral die medicijnen die uit het patent waren gelopen of alle medicijnen?
Heel veel medicijnen ook die uit patent zijn gelopen. En ze kosten echt niks meer. Hè? De goedkoopste pil is 2 cent per pil. Daarvoor moet het in China de grondstof worden gedolven. In India worden gemaakt. Het moet worden vervoerd naar hier. Er moet een bijsluiter bij. En dan is het nog 2 cent per pilletje. Mm-hmm. Dus begin of jaren 90, 2000 is alles daar naartoe verplaatst. Dat heeft het kwetsbaarder gemaakt. Want als Houthis de Rode Zee bestoken, dan komen de medicijnen hier niet meer. En halverwege de jaren 2000 zijn alle westerse overheden hebben bedacht, die generieke middelen, daar kunnen wij op besparen. Wij gaan als land onderhandelen, of als openbaar bestuur, als overheid, onderhandelen met die generieke producenten om die prijs omlaag te gaan. Dus een gigantisch succes, met ruim 80% zijn die prijzen gedaald.
Even voor de zekerheid, wat is nu precies een generiek medicijn?
Een generiek medicijn is een middel dat uit patent is en wat fabrikanten dus heel goedkoop na kunnen maken. Nou, in Nederland, handelsland, handelsgeest, zijn die prijzen eigenlijk het meest gedaald. Mm-hmm. Wij hebben nu op 2 na, geloof ik, de goedkoopste generieke medicijnen van heel Europa. Onder andere door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Die willen zorgpremie besparen. Mm-hmm. Dus die onderhandelen met leveranciers. Die schrijven tenders uit. En de laagste, die het laagste bedrag biedt, die mag het medicijn leveren.
Ja, eentje. En die anderen mogen niet meer leveren.
In ieder geval niet aan de klanten van die zorgverzekeraar. Het mag nog wel. Maar een apotheker heeft een contract met een zorgverzekeraar en moet zo'n percentage generieke medicijnen die in het preferentiebeleid zitten afgeven aan de toonbank. Want anders worden ze gekort. Nou, kortom, wat je ziet de afgelopen 10 jaar is dat het, als je dus niet zo'n tender wint, en als nou meerdere verzekeraars bij dezelfde fabrikant halen, dan heb je als fabrikant eigenlijk niks meer te zoeken op de Nederlandse markt. heb je zo'n klein marktaandeel tegen zulke lage prijzen. Dus leveranciers trekken zich terug van de Nederlandse markt. Dus per generiek middel, in 2013 waren er nog 3,4 leveranciers per generiek middel. Inmiddels zijn het er 2,6. Inmiddels is bij 74% van alle generieke medicijnen, heeft één leverancier meer dan 70% ongeveer van de markt in handen. Dus het wordt veel kwetsbaarder. Want als er dan bij zo'n fabriek een tekort is, dan kun je ook nergens meer heen. Want die andere voorraad is zo op. Dus je hebt niet echt een uitwijkmogelijkheid.
Maar is er nog iemand die zich afvraagt of dit nou allemaal dan verstandig is? Want je hebt hier vaker gezeten. Is medicijnen die nog wel onder patent vallen, die zijn schreeuwend duur. En die krijg je bijna niet naar beneden. Want dan ben je heel kwetsbaar. Kan je geen farmaceuten tegen elkaar uitspelen. Dus daar wordt echt vaak de hoofdprijs betaald. Schunnige bedragen.
Ja.
En bij die generiek hebben we dat heel hard. Als een soort wraak lijkt het bijna wel voor die andere veel te hoge prijzen. Waardoor je dit soort problemen krijgt. Is dat toch niet pennywise pound foolish?
De meest gehoorde conclusie is wel, de duurste medicijnen zijn veel te duur en de goedkope medicijnen zijn veel te goedkoop.
Ja.
Ik sprak ook Twan Pieters, hoogleraar geschiedenis van de farmaceutische industrie. En die zegt ook, we hebben het systeem helemaal dolgedraaid. We zijn met dollartekens in onze ogen zijn we steeds lager, steeds lager, steeds lager. En nu zitten we met de gebakken peren. Dus we zijn, en dat zeggen ook de apothekers, we zijn door de bodem gezakt.
Ja.
En het is heel ingewikkeld om dat terug te draaien. Ik zag minister Dijkstra nu van Volksgezondheid. Ja. Die roept ook echt op van als je een fabrikant bent en je kunt antibiotica maken, meld je. We gaan helpen met snelle vergunningsprocedures, al dat soort dingen. Maar ja,
je verdient helemaal niets op, begrijp ik. Of vrijwel niets.
Vrijwel niets.
Want je moet concurreren met China en India.
Nee, maar de vraag is dus, dan denk ik, kijk, die Mark de Boer van het antibiotica-beleid, die zegt dat ik pleit er al 2 jaar, probeer ik ervoor te pleiten van jongens, dit is, Dit heeft niets met prijzen te maken. Dit heeft met volksgezondheid te maken. We moeten gewoon noodvoorraden antibiotica aanleggen.
Mm-hmm.
Voor als er zo'n tekort optreedt. Want we zijn, ja, dit is ongeveer de basis van de geneeskunde. We hebben dit gewoon nodig om goede zorg te kunnen leveren. Nu is het zo dat sinds dit jaar zijn leveranciers verplicht om een voorraad van 6 weken aan te houden van elk middel wat ze hier op de markt hebben. En groothandels nog eens voor 2 weken, zodat er altijd een voorraad van 8 weken is. De meeste tekorten lossen zich ook wel weer op binnen die tijd.
Dat kan je zomaar eisen van die fabrikanten.
Nou, je kan het in de wet zetten.
Ja.
En dan kan de IGJ, de inspectie, die kan erop toezien. En dan kun je uiteindelijk boetes opleggen als ze zich er niet aan houden.
Ja.
Alleen ja, wat je dan ook krijgt, is dat leveranciers denken, ja, straks krijg ik een boete omdat er in het Suezkanaal een container van het schip valt. Mm-hmm. Ik heb al 0 marge, dan trek ik me terug.
Wegwezen hier.
Of ze denken, ik prijs de boete gewoon in mijn begroting. En ik verkoop het toch in Spanje, want dan verdien ik meer dan wanneer ik hier de boete betaal.
Ja, maar wat kan Nederland? Want je zegt, het is heel moeilijk. Het zit helemaal in ons systeem, dit harde onderhandelen. En dan kunnen die zorgverzekeraars eindelijk even ergens hun tanden laten zien.
Nou, wat Twan Pieters bijvoorbeeld ook zegt, is we hebben gewoon, het is essentieel dat we dit op Europees niveau ook gaan regelen. Hè? Dus op de lange termijn zullen we veel meer medicijnproductie terug naar Europa moeten halen. Nou, daar zijn ook wel voorstellen voor en daar is iedereen het ook wel over eens. Dat duurt natuurlijk wel even. En het is vervuilende industrie, dus je moet het ook nog maar kwijt kunnen.
Maar was het voordat je het hierheen haalt, dan ben je minder kwetsbaar voor verstoring in de aanvoerlijn. Maar, maar het is ook duurder.
Ja, maar goed, dat is op een gegeven moment natuurlijk wel een afweging.
Maar wie moet dat dan doen? Moeten overheden zelf die productie in eigen hand nemen? Of?
Nou, ik denk, en volgens mij is in deze podcast het woord industrialisatiepolitiek wel vaker. Je moet er wel een plan op hebben. Ja, je kan toch met, weet ik veel, met regelingen wel stimuleren dat bedrijven zich weer gaan vestigen.
En net als bij COVID gewoon ook overheidsvoorraden antibiotica inslaan.
Ja, het liefst zou je denk ik een lijst van essentiële geneesmiddelen willen hebben, waarvan je zegt, daar moet een minimale voorraad van zijn.
Ja.
En dat is nu ook het plan met die 8 weken. Hè? Dat ligt er op zich wel. Alleen de vraag is hoe dat zich in de praktijk
Ja, houdt. Maar dan wordt er toch weer naar de overheid gekeken, niet naar de zorgverzekeraars.
Nou, en dan er wordt ook wel gesproken met zorgverzekeraars of zij hun preferentiebeleid niet kunnen verzachten. Mm. Kijk, het levert ook honderden miljoenen per jaar op. Hè? Ik bedoel, dat,
ja, maar op de zorgbegroting van 67 miljard 100, of zo bij elkaar?
Ja, 100 miljard.
100 miljard inmiddels.
En volgens de branchevereniging van generieke producenten zijn generieke middelen in totaal 0,45% van de zorgbegroting.
Ja, generieke middelen waar dus die al lang hun waarde bewezen hebben.
Ja, die zijn uit patent en die mag je namaken. Ja. Maar dat is dus het grootste deel van de medicijnen in de apotheek. Hè?
Is generiek inmiddels.
Ja, weet je, bloeddrukremmers, macrogol voor als je moeite hebt met ontlastingen, plaspillen, allergiemedicatie, dat soort. Gewoon de medicijnen die mensen vaak dagelijks gebruiken.
Ja. Maar het is dus maar echt een flinter van de totale zorguitgaven. Die toch heel veel. Ja, door daarop te bezuinigen, wordt er heel veel schade aangericht.
Ja, maar als je dat dus afschaft en de premie gaat wel weer 12,50 of zo per persoon omhoog. En je bent de eerste zorgverzekeraar die het afschaft en jouw premie gaat omhoog. Dan staft iedereen weer over naar een andere zorgverzekeraar.
Wordt er ook nog ergens gekeken van een soort vergelijking gemaakt tussen de baten aan de ene kant en de kosten aan de andere kant. En dan moet je toch zeggen dat generieke medicijnen een vrij gunstige balans hebben tussen kosten en baten. Dus dan zou je toch zeggen van alles in de zorg wat een heel gunstige verhouding heeft tussen die twee moet in ieder geval goed geregeld worden. En al het andere, al die medicijnen waarvan de werking nog bijna niet is bewezen, maar die wel, waar nog wel patent op zit, die gaan we wat minder belangrijk vinden als samenleving.
Ja, ik denk dat dat wel een terechte conclusie is.
Maar dat lukt niet.
Nou ja, dat is ook wel hoe de zorg een beetje is ingericht. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen hokje, zeg maar. En ook de minister zegt toch ook best wel vaak, ja, ik kan daar niet zo heel veel in sturen. Want ja, de zorgverzekeraars hebben die taak voor de betaalbaarheid. Fabrikanten, die kan ik ook niet dwingen om te leveren. Dus die mogen zich terugtrekken. Het is een vrije Europese markt.
Het zijn allemaal deelbelangen die op zichzelf goed te beschrijven, begrijpen zijn. Maar de optelsom is
dat is wat Twan Pieters ook zei, van ja, dit uiteindelijk, we hebben het overgelaten aan de markt, maar de markt gaat dit niet voor je oplossen. Daar moet je op sturen.
Maar Michiel, jij, hoe lang schrijf je nou over de zorg?
Ja, 6,5 jaar. Alweer.
Word je hier wel eens moedeloos van, dat je dit soort processen, dat je denkt, jeetje, dit zou je toch gewoon goed op moeten kunnen lossen, maar dat lukt op de een of andere manier niet, omdat iedereen elkaar inwerkt of net de verkeerde reacties in elkaar losmaakt.
Moedeloos. Ja, ik vind het ook wel fascinerend.
Ja, het blijft ook wel fascinerend.
Ook wel, professioneel gezien wel leuk om uit te pluizen.
Ja, en, want dan toch wil ik tot slot ook nog even naar je verhaal van afgelopen weekend. Dat ging over palliatieve zorg.
Ja.
Dat is eigenlijk het moment dat je denkt, nou, als ik op één moment zorg wil, is het op dat moment wel. Als je met veel pijn aan de laatste fase van je leven begonnen bent. En jij had een voorbeeld van een vrouw die zorg eigenlijk niet kreeg of te laat kreeg. Of het ging allemaal heel moeizaam. Zie je daar hetzelfde? Dat partijen met de beste wil van de wereld tegen elkaar inwerken? Of wat was daar je analyse?
Nou, mijn analyse daar is dat het soms zo ingewikkeld gemaakt is. En dat ook prikkels die met de beste bedoelingen zijn bedacht, soms negatieve bijeffecten hebben. Ja. En elk standpunt op zich van elke partij is losgezien heel logisch. Maar omdat het vervolgens zo'n doolhof wordt, zit je op je sterfbed opeens zonder zorg.
Ja, want in dit geval is de verzekeraar die kijkt heel kritisch van hoeveel zorg willen wij vergoeden bij deze mevrouw?
Ja, wat logisch is, want er zijn ook partijen die denken, nou, met een vork schrijven noemde ooit een baas bij een marketingbureau dat van mij. Dus als je één uurtje schrijft, dan schrijf je er drie.
Dus dat is dan een thuiszorgbureau die gewoon veel te veel zorg verleent of allerlei.
Ja, die zijn er ook, weet je wel. Dus daar wil je controle op. Maar ja, vervolgens moet je dus gaan onderhandelen eigenlijk over het aantal uren. Of krijgt een vrouw in doodsnood, die krijgt maar een half uurtje per dag gesprekken vergoed. Of...
Ja, en hier was het pijnlijke dat ze dus aanvankelijk niet meteen de zorg kreeg die ze nodig was, had. Toen zei de huisarts, oké, dan schrijf ik nog een keer een paardenmiddel voor. Waarvan ik weet dat mensen daarvan kortstondig van opleven.
Ja, en toen kwam dus degene die de indicatie moest stellen van hoeveel uur is er. Of die was bij die vrouw. Toen de verzekeraar opbelde om over die indicatie te overleggen. Maar ja, toen was die vrouw net op, want die had dat middel gekregen. Wat die verpleegkundige dan weer niet wist door een communicatiestoornis. Ja, het was ook...
En toen dacht die verpleegkundige, nou, het gaat eigenlijk best goed.
Die vrouw zei, ik heb mijn leven nog nooit gelogen. Ik ga nu ook niet liegen, nu ik bijna dood ga. En toen werd er gekort in het aantal uren. Toen zei de wijkzorgorganisatie, ja, maar dan krijgen wij misschien ons geld niet. Wij zijn weg hier.
Ja.
En die vrouw zei ook, ik ga mijn nabestaanden niet met schulden opzadelen. Nou, die zoon, die heeft vervolgens een halve dag, heeft 4 uur met de zorgverzekeraar gebeld van, alsjeblieft, mijn moeder gaat dood.
Ja.
Snapt u het dan niet? Ja, nee, maar dan moet er een nieuwe indicatie komen. Ja, dan is ze al dood. Ja, nou, ja, kortom.
Pijnlijk, heel pijnlijk. Ja, pijnlijk, maar soms misschien toch ook onvermijdelijk. Of...
Dat weet ik niet.
Want help ons nog even. In principe het Nederlandse zorgstelsel, dat moeten we als slot gehad constateren, is toch nog steeds een van de beste ter wereld. Ondanks al deze...
Ik zie het ook heel vaak heel goed gaan.
Oké, nou daar houden we ons aan vast. Dankjewel Michiel voor je immer heldere en uitgebreide uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.